Afgelopen 4 jaar hebben Ingeborg en ik de DTS geleid op Heidebeek. DTS staat voor Discipelschap Trainingsschool. Jongeren komen voor 6 maanden bij onze organisatie, krijgen les over heel wat christelijke onderwerpen zoals de Heilige Geest, wie is Jezus, wie is God de Vader, wat is zijn karakter, wat is mijn eigen identiteit, daar geeft Ingeborg zelf ook les over op onze school. Hoe kan ik Gods stem verstaan, maar ook zending, wat gebeurt er in deze wereld, wat is God allemaal aan het doen in deze wereld. En uiteindelijk gaan deze studenten erop uit. Een paar weken geleden hebben heel wat studenten er weer op uitgestuurd naar verschillende delen in de wereld. Een team naar Indonesië en een team naar Peru en Bolivia. Om daar vervolgens gelijk uit te delen wat ze geleerd hebben in die lesfase. En om gelijk Gods liefde te tonen aan de mensen om hen heen in dat verre land. En de allereerste dag van deze opleiding, de allereerste dag van deze DTS, ga ik gelijk met de studenten een heel belangrijk Bijbelvers lezen. En heel graag wil ik dat met jullie vanochtend ook voorlezen. Dat is Matteüs 28, de laatste 2 versen, vers 19 en vers 20, heel bekend. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. In deze 2 versen, 2 korte versen, staan heel veel woorden en heel veel belangrijke principes. Maar heel graag focus ik steeds op 2 punten. Het eerste punt is, ga dan heen en maak alle volken tot mijn leerlingen. En het tweede punt is, en ik zal altijd met jullie zijn. Niet af en toe, niet vaak. Niet soms, nee, altijd staat er. Ik zal altijd met jullie zijn, tot aan de voltooiing van deze wereld. Ik noemde net natuurlijk al dat Ingeborg en ik, als we bekijken van het perspectief van een zendeling, dagelijks, fulltime, bezig zijn met de grote opdracht. En dat is natuurlijk heel vaak hoe we als christenen denken. Dat degenen die met de grote opdracht bezig zijn, dat zijn die mensen met die tropenhoeden op, die in het Amazonegebied leven in Brazilië, of die de rivieren en de dorpen ingaan in Papua-Nieuw-Guinea. Maar als we dan doortrekken naar het zinnetje gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de Heilige Geest en gericht op de grote opdracht, dan las ik deze week op de website van de gemeente dat er nog een hele mooie zin achter staat. Er staat namelijk achter, om een volgeling van Jezus te zijn en om anderen te helpen om volgelingen van hem te worden. En daartoe zijn we natuurlijk allemaal geroepen. Ik ben ervan overtuigd dat het ene zinnetje niet alleen slaat op de zendelingen in deze gemeente, maar dat het slaat op ons allemaal. En dit is natuurlijk vast niets nieuws voor u als ik zeg dat we inderdaad allemaal geroepen zijn om een getuige te zijn. Dat we allemaal geroepen zijn om volgelingen van hem te worden en om anderen te helpen om volgelingen van hem te worden. Zoals ik net deelde, Ingeborg en ik voelen ons op dit moment geroepen om inderdaad naar Azië te gaan. En binnen de organisatie waarin we werken kennen we natuurlijk heel veel mensen die bezig zijn met wereldzending. Veel vrienden van ons op dit moment binnen de organisatie die maken inderdaad ook plannen om ergens anders in deze wereld Gods liefde uit te gaan reiken. Maar ik geloof dat we allemaal geroepen zijn om inderdaad die grote opdracht te gaan voltooien. En om allemaal een volgeling van Jezus te zijn en om anderen te helpen om een volgeling van hem te worden. Als we bij ons op de DTS, als een DTS is afgelopen, is dat een heel klein percentage wat uiteindelijk echt letterlijk, als we het dan zo even durven noemen, wat letterlijk in de zending gaat. En dat moedigen we heel erg aan, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar het grootste deel van onze studenten, die gaat terug naar, wat we dan ook zo even noemen, de normale maatschappij en naar de kerk. En ook daar zijn we heel blij mee. Want die studenten, die gaan niet terug om een gewoon leven te leiden. Maar die studenten, die gaan terug om een buitengewoon leven te leiden. Een leven inderdaad geleid door de Heilige Geest en erop gericht om anderen te helpen om een volgeling van hem te zijn. En het goede nieuws is, dat geldt natuurlijk niet alleen voor de studenten die bij ons in DTS hebben afgerond, maar ook voor iedereen. Wij mogen ons allemaal geroepen voelen om een buitengewoon leven te leiden, geleid door de Heilige Geest en erop gericht om iedere dag weer opnieuw een volgeling van hem te zijn en om anderen te helpen om een volgeling van hem te worden. Heel graag wil ik deze ochtend jullie meenemen naar een aantal verschillende plekken in deze wereld om te gaan kijken wat God allemaal aan het doen is. God is namelijk hele grote dingen aan het doen in deze wereld, ook in Nederland, ook in onze westerse wereld, Maar hier ver weg is hij hele grote dingen aan het doen. En ik geloof dat het ook mogelijk is in onze eigen maatschappij, in onze eigen dorpen en kerken. En die boodschap wil ik graag met jullie doorgaan vandaag. Toen ik over nadacht, toen ik bezig was met zending, werd ik deze keer niet geïnspireerd door een bijbeltekst, maar door een opwekkingsliedje. En dat is liedje 681, dat heet Hosanna. Er zijn heel veel liedjes met Hosanna en ik ben niet de beste zanger, maar dat gaat als volgt. Ik zie de grote koning. Weet u welk lied ik bedoel? Mooi, dan hoef ik gelukkig niet verder te zingen. Vooral het tweede couplet van het lied sprak me heel erg aan. En daar staat, ik zie een generatie opstaan in gehoorzaamheid met puur geloof. Met puur geloof. Ik zie een grote doorbraak opgewekt door ons gebed. We knielen neer. Terug dat eerste zinnetje. Ik zie een generatie opstaan in gehoorzaamheid met puur geloof. We leven vandaag in een hele bijzondere tijd. Wereldwijd komen zendingsorganisaties, leiders van zendingsorganisaties, heel vaak bij elkaar om te kijken hoe ver we zijn met het bereiken van deze wereld met het evangelie. Evangelie betekent letterlijk goede nieuws. Dus hoe ver zijn we met het bereiken van deze wereld met het goede nieuws van Jezus Christus? Dus in kaart wordt gebracht hoe ver we zijn en hoeveel mensen we inderdaad nog moeten bereiken met het evangelie. Het allereerste lied wat we zongen, waar Henriette ons in leidde, het allereerste lied, daar zijn couplet iets van, we zullen Gods heerlijkheid pas helemaal zien als inderdaad alle volken en iedereen van hem gehoord heeft. Dus daarom zijn we op dit moment bezig om in kaart te brengen hoeveel mensen hebben al van hem gehoord en hoeveel mensen moeten nog bereikt worden met het evangelie. En uit recente cijfers blijkt dat voor iedere christen op deze wereld er 7 niet-christenen zijn. Dat kan heel veel lijken, maar als we het in perspectief bekijken van waar we vandaan komen, zijn we al een hele goede weg op. In 1970 waren er voor iedere christen in deze wereld 13 niet-christenen. En als we nog een stukje verder gaan, in 1900 waren er voor iedere christen in deze wereld 21 niet-christenen. En nu nog maar 1 op 7. Dus we zijn al heel goed op weg. Wereldwijd groeit de evangelische kerk enorm. De stijging in de bekendste religies ziet er deze dag als volgt uit. Het boeddhisme stijgt jaarlijks met 1,3%. Het is logisch dat alles stijgt, want de wereldbevolking stijgt ook. Het boeddhisme stijgt jaarlijks met 1,3%. Het hindoeïsme stijgt jaarlijks met 1,2%. De islam is een grote stijger. Islam stijgt jaarlijks in deze wereld met 1,9%. En dan komt de evangelische kerk. Wereldwijd groeit jaarlijks de evangelische kerk met 2,6%. En dat maakt ons de snelst groeiende geloofsbeweging ter wereld. Is dat niet geweldig? Ja, inderdaad. Want ja, de islam is groot. En ja, het hindoeïsme is groot. En ja, het boeddhisme is groot. En alles, al deze religies gaan Ingeborg en ik letterlijk zien op de plaatsen waar we heen gaan straks in Azië. Maar de evangelische kerk is de grootste stijger in deze wereld. En hier maken wij deel van uit. Ander mooi nieuws. Ik geloof niet dat Ludie en Cornelie hier aanwezig zijn hè, vandaag. Ik zag inderdaad op Facebook dat ze weer naar Afrika zijn. Maar er wordt vandaag de dag heel snel gewerkt aan de vertaling van Bijbels in alle talen. En ik noem Ludie en Cornelie omdat zij natuurlijk bij de organisatie Wycliffe hier veel meer verstand van hebben dan ik dat heb. Maar op dit moment is het Nieuwe Testament vertaald, het Nieuwe Testament, in 83% van de moedertalen op deze wereld. Dat betekent dat we nog maar 17% te gaan hebben. Goed, oké, deze 17% dat staat nog steeds voor ongeveer 2000 talen, want er zijn zo'n 7000 talen in deze wereld. Maar zendingsorganisaties wereldwijd, waaronder Jeugd met een Opdracht en waaronder Wycliffe Bijbelvertalers, zijn het erover eens dat men voor het jaar 2025 gestart kan zijn met de vertaling van een Bijbel in iedere taal van deze wereld. Heel recentelijk hoorde ik de oprichter van Jeugd met een Opdracht zeggen dat we misschien zelf kunnen streven naar het jaar 2020 voor we daarmee begonnen kunnen zijn. Dat is over 6 jaar. Een Bijbel vertalen, dat kost ongeveer, moet ik even spieken, een hele Bijbel vertalen, dat duurt zo'n 12 tot 20 jaar. Dus als we dan de rekensom maken, dat betekent dat Bijbels in alle talen van deze wereld vertaald zijn in het jaar 2040. En dan komt het allemaal plots heel dichtbij. Zoals jullie merken ben ik hier natuurlijk heel enthousiast over. Zoals ik zei, ik ben dagelijks bezig met de wereldzending. Ingeborg en ik, wij zijn schoolleiders van een DTS. Het is ook mijn taak om studenten enthousiast te maken voor die dingen die God aan het doen is in deze wereld. Maar ik ben hier echt ontzettend blij mee. God doet hele grote dingen in deze wereld. Ik heb net hele mooie dingen genoemd. We zijn de snelst groeiende geloofsbeweging ter wereld. Bijbels worden vertaald in alle talen van deze wereld. God doet geweldige en grote dingen in deze wereld. Maar misschien denkt u, dit is letterlijk een heel ver van mijn bedshow. Want als ik om me heen kijk, dan zie ik dit niet gebeuren. Als ik om me heen kijk, dan zie ik echt niet dat wij de snelst groeiende geloofsbeweging ter wereld zijn. Integendeel, als ik om me heen kijk, dan zie ik juist dat we als Nederland, als België, ik kom uit België, of als westerse wereld misschien wel verder weg gaan van God. En dat klopt natuurlijk. Ook hier liggen de cijfers er helemaal niet om. In 1800 was 99% van alle Europeanen en van alle Amerikanen was christen. 99%. Tegenover een cijfer van 26% op dit moment. Hoe kan dat? Gaat dat in tegen wat ik net zei over dat we de grootst groeiende geloofsbeweging zijn ter wereld? Nee, totaal niet. Want in datzelfde jaar, 1800, was maar 1% van alle inwoners van Zuid-Amerika, Azië en Afrika christen. Tegenover een cijfer van 74% op dit moment. Dus in onze ontwikkelde wereld, waar wij in leven, zien we een enorme terugloop. Maar in de ontwikkelingswereld zien we juist een enorme toeloop naar de evangelische kerk. Als er vandaag de dag een christen bijkomt in Amerika of in Europa, één christen. Stel, er komt vandaag de dag één christen bij in Amerika of Europa. Dan komen er 30 christenen bij in landen als Brazilië, Indonesië, Nigeria. Dus wereldwijd groeit de kerk nog steeds. Maar bij ons zien we een terugloop. Ben ik nog steeds zo enthousiast? Ben ik nog steeds zo enthousiast als ik inderdaad zeg dat er hier een enorme terugloop is, terwijl het op andere plekken van de wereld wel in stijgende lijn gaat? Ja! Ik ben absoluut nog steeds enthousiast. Want ik geloof namelijk dat het ook mogelijk is hier vandaag de dag in onze, wat ik net noemde, ontwikkelingswereld. Laten we teruggaan naar de strofe van het ene liedje. Daar staat, ik zie een generatie opstaan in gehoorzaamheid. In het Engels staat hier, I see a generation rising up to take their place. Letterlijk vertaald, ik zie een generatie die opstaat om hun plaats in te nemen. Wie is deze generatie? Zijn dat de kinderen? Ja, absoluut, het zijn de kinderen. Zijn dat de jonge mensen? Ja, absoluut, ook de jonge mensen. Zijn dat de jongvolwassenen? Ook dat. Zijn dat de iets ouderen? Ook dat. Zijn dat de nog iets ouderen? Ja, ook dat. Dat zijn we allemaal. Ik geloof niet dat we moeten focussen op het woord generatie, maar dat we juist moeten focussen op het woord die hun plaats inneemt. Maar wat is dan onze plaats? Waartoe zijn we dan geroepen? Waartoe mogen we dan gehoorzaam zijn? Ik geloof dat we in de eerste plaats allemaal geroepen zijn om, Matteüs 22, vers 37, de Heer onze God lief te hebben met geheel onze ziel, geheel ons verstand en geheel ons hart. En daarnaast onze naaste als onszelf. En uiteraard, als fulltime zendeling, geloof ik ook dat we allemaal geroepen zijn om Gods liefde uit te dragen aan alle volken. Zoals we net lazen in Matteüs 28. En die alle volken, dat zijn inderdaad landen als India, Nigeria, Brazilië. Maar dat zijn ook de mensen hier om de hoek, die misschien het evangelie wel ooit al gehoord hebben, maar het niet willen aannemen. Die misschien wel naar de Passion kijken rond Pasen, maar daar zelf niks mee doen. Maar dat zijn ook de mensen hier om de hoek die misschien echt nog nooit van het evangelie, van het goede nieuws gehoord hebben. En ook voor hun is het goede nieuws daar. De zin in het liedje gaat verder. Opstaan in gehoorzaamheid met puur geloof. Puur geloof. Ik heb het woord puur even opgezocht. Puur betekent, we kennen allemaal wat puur betekent, maar ik heb even wat andere woorden daarvoor opgezocht. Zuiver, onvervalst, echt. Een geloof dat dus helemaal echt is. Een geloof dat helemaal zuiver is. Misschien weet u niet heel veel van mijn leven, maar ik ben opgegroeid in België, in een christelijk gezin. En op een gegeven moment gingen we vanuit België gingen we ook naar de EO Jongerendag. En ik weet niet in welk jaar het was, maar het was in die tijd nog in de Amsterdam Arena. En Henk Binnendijk, bekende spreker, Henk Binnendijk sprak over het thema: in welk gebied leef jij? Leef je in het witte gebied? Leef je in het grijze gebied? Of leef je in het zwarte gebied? En aan de hand van de voorbeelden die hij gaf, had ik echt het idee dat ik in het grijze gebied leefde. Door de week was ik bezig met school, was ik bezig met mijn vrienden. Ik deed niet heel veel verkeerd, maar goed, deed ook niet alles goed. Maar ik was vooral niet met het geloof bezig door de week. En op zaterdagavond ging ik heel netjes naar de jeugdgroep. En op zondagavond zat ik op zondagochtend zat ik heel netjes in de kerk. Ik leefde in een grijs gebied. En die dag heb ik de keuze gemaakt voor God en heb ik gezegd: Heer, ik wil in het witte gebied leven. Leefde ik vanaf toen altijd in het witte gebied? Ja, kon ik maar ja zeggen, maar helaas niet. Uiteraard maakte ik nog steeds heel veel fouten en doe ik dat ook vandaag de dag nog steeds. Maar gelukkig mogen we gefundeerd zijn in die genade en weten dat we altijd vergeven zijn. Dat is een ander verhaal. Maar het gaat hierbij allemaal om het hart. God is op zoek naar echtheid. Bij mensen kunnen we heel makkelijk, echt heel makkelijk, maskers opzetten, muren voorzetten. Maar bij God niet. God wil een echt geloof. God wil een puur geloof. God wil een onvervalst geloof. God wil een geloof dat helemaal op hem gericht is. Afgelopen herfst was er een hele grote storm in Nederland. Misschien herinneren jullie het nog, ook in België, ook in Engeland. En wij wonen op de Veluwe, eigenlijk midden in de bossen. En ik moest op een maandagochtend met de auto van de ene plaats naar de andere, van een gebouw van onze organisatie naar een ander gebouw. En toen ik rond de middag weer terug wilde, kon ik niet op mijn weg geraken. De hoofdweg was afgesloten door een grote boom. Ik wist nog wat kleine paadjes door het bos, wat ik misschien niet had moeten doen, dat is nog gevaarlijker. Maar goed, ook ging ik door het bos, maar ook daar kon ik niet verder, want er lagen overal bomen op de wegen. Uiteindelijk belandde ik toch op mijn werk en daar zaten we vervolgens de hele dag zonder stromend water, omdat er een boom alle waterleidingen had kapot getrokken toen die met zijn wortels en al viel en alles kapot trok. Als we het dan hebben over een puur geloof, over een echt geloof, over een zuiver geloof, over een onvervalst geloof, dan heeft dat heel veel te maken met wat onder de oppervlakte zit. Jezus was in zijn tijd heel fel tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Hij was echt niet geïnteresseerd in hun uiterlijk vertoon. Jezus is geïnteresseerd in het hart. En hoe meer we groeien in ons geloof, hoe hoger onze bomen dus worden en hoe belangrijker het dus is dat onze wortels heel diep gefundeerd zijn. En die wortels, dat kan staan voor onze relatie met God, onze intimiteit met God. Het is zo belangrijk dat het fundament in ons leven goed is. Heel bekend verhaal van Jezus natuurlijk, over de mensen die een huis bouwen. De een op het zand, de ander op de rots. Als er een storm komt, dan blijft het huis op de rots staan. Maar het huis op het zand gaat gewoon weg. Terug naar het zinnetje. Opstaan in gehoorzaamheid met puur geloof. In het Engels staat hier nog iets anders verwoord. Hier staat: rising up to take their place with selfless faith. Selfless faith. Dat betekent letterlijk vertaald onbaatzuchtig geloof. Geloof waarbij het niet om jezelf draait, maar geloof waarbij het om de ander draait. Een heel centraal thema in de Bijbel, van in het Nieuwe Testament. Jezus predikt erover, maar ook in de brieven van Paulus zien we het heel vaak terug. Dat een geloof moet gaan niet om jezelf, maar juist om de ander. De ander steeds hoger achten dan onszelf. Dus in het ene zinnetje van het liedje, ik zie een generatie opstaan in gehoorzaamheid met puur geloof, komen al heel wat christelijke principes naar voren. En vervolgens komt het allemaal samen in de volgende regel van het liedje. Ik zie een grote doorbraak opgewekt door ons gebed. Ik heb net gedeeld waar ik zo enthousiast van word. Mensen in deze hele wereld geven op dit moment hun leven aan Jezus. En dat is waar het om draait. Het is iets prachtigs. En het mooie nieuws is dat het niet alleen geldt voor landen als Indonesië of Brazilië of Nigeria, maar dat het ook vandaag de dag hier mogelijk is. Vorig jaar hadden we een team uitgestuurd, ook naar Indonesië. En halverwege moest ik dat team bezoeken. En dat team vertelde mij over kerkdiensten die zij meemaakten. Kerkdiensten van 5 uur lang. waar men de hele tijd bezig was met aanbidding, met voorbeden voor de plaatsen waar ze kwamen. Mijn team vond dat iets minder leuk, omdat het allemaal in het Indonesisch gebeurde en ze totaal niet wisten wat er gebeurde. Maar gelukkig is aanbidding en voorbeden iets wat in alle talen kan. Maar Ingeborg en ik zijn zelf 8 jaar geleden ook al in dat grote land geweest waar we straks ook weer heen gaan. En op een gegeven moment kwamen we in een, onze contactpersoon had dat geregeld, zouden we een gebedstijd meemaken. We hadden een adres gekregen, dus we komen daar aan met de taxi. En het was een heel hoog appartementsgebouw, 50 verdiepingen of zo. Gelukkig stond er iemand beneden. Die loodste ons door dat hele appartementsgebouw en we kwamen uiteindelijk bij de deur van een bepaalde flat. Aan de buitenkant zag dat appartement, zag die flat er net uit als die andere flats op die verdieping of al die andere flats op die andere 49 verdiepingen. Maar aan de binnenkant, van zodra we de deur openden, was de ruimte gevuld met aanbidding en met voorbeden. Met mensen die getuigenissen gaven en mensen die aan het bidden waren. Ze zaten heel strategisch in het centrum van de stad met een wijd uitzicht over heel wat dingen die in die stad gebeurden. En de hele tijd waren zij aan het bidden en aan het bidden en aan het aanbidden. Grote doorbraken kunnen ook hier plaatsvinden. Grote doorbraken zijn inderdaad niet alleen voor dat soort landen, maar zijn echt ook voor landen als Nederland, België, Frankrijk, Spanje, onze westerse ontwikkelde wereld. Als we inderdaad op onze knieën gaan vallen. En als we God inderdaad gaan vragen om het te doen door ons heen. Als wij op onze knieën gaan vallen, dan geven we namelijk aan dat we het verwachten van hem. Op onze knieën vallen is een hele nederige houding. Dan zeggen we, Heer, ik kan het niet alleen. We hebben u nodig. Wat Ingeborg en ik straks gaan doen, dat kunnen we echt niet alleen. Ik kan u vertellen, ik sta dat heel makkelijk te vertellen dat we naar dat grote land gaan. Maar Ingeborg en ik vinden dat ontzettend spannend. We hebben zo'n meisje, ze loopt, ze praat, ze is heel schattig. Maar wij vinden het heel spannend hoe zij dat daar gaat doen. En wij zeggen vaak aan God in tranen, Heer, wij weten niet hoe het zal gaan. En we hebben u nodig. En dat is ook hier. We mogen ons openstellen voor die dingen waar God ons voor wil gaan gebruiken. Ik was de laatste tijd bezig met geloof en de samenwerking met de Heilige Geest. Ging ik over nadenken. En in Hebreeën 11, dat is zowat het meest bekendste hoofdstuk in de Bijbel wat praat over geloof. Daar staan heel wat hele mooie voorbeelden over mensen die een heel groot geloof hadden. Mensen als Abraham, mensen als Mozes worden daarin beschreven. En toen ik dat ging bestuderen, toen zag ik dat Bijbels geloof voortkomt uit 3 grote dingen. Ten eerste, weten wat God van je vraagt. En hier komt natuurlijk het geleid worden door de Heilige Geest. Wat vraagt God van me? Wat mag ik gaan doen? Ten tweede, datgene doen wat hij je heeft laten zien, dan komt het aan je eigen verantwoordelijkheid. En ten derde, erop vertrouwen dat hij zal doen die dingen die hij heeft gezegd, die dingen die voor jou onmogelijk zijn en die dingen waar je hem echt helemaal bij nodig hebt. Het voorbeeld van Jericho is een heel mooi voorbeeld. Stap 1, weten wat God van hen vraagt. De leiders van het volk van Israël in die tijd wisten wat God van hen vroeg. Ze moesten 7 dagen lang rond de Jericho lopen. En de laatste dag, ik geloof 7 keer. Stap 2, zij moesten het doen. Ze hadden het van God gehoord, maar ze moesten het wel zelf gaan doen. God liep het niet, zij moesten het doen. God ging wel voorop. En stap 3, ze moesten erop vertrouwen dat God inderdaad datgene zou doen wat zij niet konden doen. Die muren laten vallen en de stad Jericho innemen. Wat ik net zei, een leven wat geleid is door de Heilige Geest, wat gericht is op de grote opdracht, dat is iets waar Ingeborg en ik nu heel veel mee bezig zijn. Omdat wij inderdaad zeggen, Heer, ik kan het niet alleen. En als we om ons heen kijken, ik heb verteld, we leven in een wereld waar op andere plekken heel veel mensen zich tot Jezus richten. En waar het misschien inderdaad wel lijkt, alsof op deze plaats, in onze ontwikkelde wereld, mensen niet meer tot Jezus komen. Maar ik vertel jullie, ook hier is het mogelijk. Als wij ons inderdaad weer helemaal gaan richten op Jezus. Als wij helemaal dag aan dag inderdaad geleid worden door zijn geest. Gedreven door die liefde die hij ons inderdaad geeft, mogen wij die liefde helemaal uitdelen. En daarbij wetende dat we inderdaad fouten mogen maken. Want we zijn gefundeerd in die genade. Maak ik fouten? Waarschijnlijk dagelijks. Ga ik fouten maken als ik in dat grote land ben? Waarschijnlijk dagelijks. Maar we mogen weten dat we gefundeerd zijn in die genade en dat God het door ons heen mag doen. En ik wil inderdaad bidden voor ons allemaal. We zijn allemaal deel van dit huis. En ik wil bidden dat we inderdaad allemaal dat verlangen weer zullen gaan krijgen om mensen te bereiken met het evangelie. Soms zeggen mensen wel eens tegen mij, ver weg is heel makkelijk, dichtbij is moeilijk. En dat klopt, ik vind het zelf ook makkelijker om dat daar te doen dan om dat hier te doen. In Matthäus 28 lazen we dat God altijd bij je zal zijn. Hij zegt niet, ik zal het makkelijk voor je maken, lees ik nergens in de hele Bijbel. Maar hij belooft wel dat hij bij je is. Ik mag dat weten, mijn dochtertje mag dat weten, Ingeborg mag dat weten als wij weggaan. Maar ook jullie mogen dat allemaal weten. Als wij inderdaad dat leven leiden wat gericht is op de Heilige Geest en wat gericht is op die grote opdracht, ook voor de mensen om ons heen, dan mogen we weten dat Hij altijd bij ons is en dat we het niet alleen hoeven te doen. Lieve Vader, ik wil U zo ontzettend bedanken voor deze mooie gemeente. Heer, als ik inderdaad de visie hoor, als ik inderdaad weet waar deze gemeente mee bezig is, over genade, liefde, de Heilige Geest en gericht op de grote opdracht. Heer, dan vind ik dat zo mooi. Heer, en daarom bid ik dat iedereen die hier vanochtend aanwezig is, Heer, maar ook iedereen die hier niet is en die wel deel is van dit huis, Heer, dat iedereen steeds dag aan dag erop gericht mag zijn om een volgeling van U te zijn en om volgelingen van U te maken. Want daartoe mogen we ons allemaal geroepen voelen. Dank U, Heer, voor de hele bekende zin in onze christelijke wereld dat het stoplicht op groen staat en dat we mogen gaan. Moet ik die buurman van mij wel vertellen over het geloof? Dank U, Heer, dat de stoplicht op groen staat en dat we altijd over U mogen vertellen. Dank U, Heer, dat we fouten mogen maken, dat we helemaal gefundeerd mogen zijn in Uw genade. En dank U, Heer, dat U, zoals Matthäus 28 zegt, altijd bij ons bent. Dat U altijd naast ons bent, boven ons, vooral ook voor ons en achter ons. Dat we mogen vallen, dat U ons opvangt en dat we vooruit mogen gaan en weten dat U de wegen en de paden heeft voorbereid. Heer, daarom wil ik echt iedereen zegenen hier. Heer, dat als we vanaf hier ook gaan, Heer, dat we mogen weten dat we geliefd zijn door U. En dat we onze liefde mogen uitdelen, met woorden, zonder woorden, maakt niet uit. Maar dat we steeds onze liefde mogen uitdelen aan de mensen om ons heen. Niet onze liefde, maar de liefde die we van U gekregen hebben. In de naam van Jezus. Amen.